Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Je kan bijna gewoon niet goed loten. Het beste is misschien Sevilla. Nou ja, tel uit je winst.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 26 augustus. Dit is niet de stem van Niel, dit is niet de stem van Bruce, maar van Jeroen. En tegenover mij zit...
Wouter.
Woutertje.
Aan jou de eer voor de inleiding deze keer.
Ja, het is hard werken, het is vechten. Maar blij dat ik hier weer zit.
Zeker, eindelijk weer een basisplaats. Veel te lang geduurd, man.
Ja, nee, dat is het roulatiesysteem, hè. Af en toe ben je gewoon slachtoffer, want als de bazen zelf presteren... never changing winning team, was het even?
Ja, of het is gewoon een oneerlijke voorkeur van de trainer. En dan ga jij nu gewoon bewijzen. En als jij een paar goede dingen zegt, zeg maar, dat je even een middelvinger opsteekt aan de trainer. Dat wil ik eigenlijk wel zien.
Ja, jij wil een middelvingers podcast.
Ja, ik zal het ook even de luisteraars zeggen. Op het moment dat dat gebeurt, dan omschrijf ik dat gewoon even.
Dan bij deze. Ik had er al heel veel zin in, maar dit is een lekkere intro. Ja, er is meer dan genoeg gebeurd. Laten we beginnen bij Mickey van de Ven. Want er is een arbitragezaak.
Ja, dit is wel heel bijzonder. In die zin, voor mijn gevoel wordt er sowieso, komt het sowieso vaak niet meer zo ver dat het tot een arbitragezaak komt. Nu is dat wel het geval met Mickey van de Ven. Ik kan me nog herinneren dat hij heel duidelijk aan het eind van de laatste wedstrijd van vorig jaar, toen ze uitgeschakeld werden in de playoffs bij NAC, dat hij toen echt heel expliciet zei van ik speel volgend jaar echt niet meer bij Volendam. Nou ja, we zitten nu een paar dagen voor de transfer deadline en hij zit nog steeds bij Volendam. En als het aan hem ligt, dan gaat het zeker veranderen. En hij heeft al zaakwaarnemer Mino Raiola. Dus je zou zeggen 1-1 is 2. Alleen, Volendam werkt niet mee. En Van de Ven zegt ook dat hij hem eigenlijk een transfer is beloofd. Nou ja, goed, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En eigenlijk het probleem is dat Raiola zelf met hem op de markt wil. Dus dat hij eigenlijk tegen Volendam zegt van joh, noem een vraagprijs en dan zorg ik wel dat ik hem wegbreng. Volendam gaat daar niet in mee. En mede daardoor is die transfer nog niet tot stand gekomen. En gaat nu Van de Ven een arbitragezaak aanspannen. Met als achtergrond eigenlijk van ja, er wordt mij nu zowel een financiële als een sportieve positieverbetering wordt mij ontnomen door Volendam. En de inzet is niet niks, contractontbinding.
Ja, ik denk niet dat het zover zou leiden. Het is namelijk al vaker voorgekomen, ook arbitragezaken.
Ja.
Er wordt nog wel eens een middelweg gevonden, zeg maar. Dus dat er dan een vraagprijs wordt bepaald. Een realistischere.
Ja.
Dat is, als er al een uitkomst zou zijn in het voordeel van Mickey van de Ven, zou ik eerder verwachten dat het dan... Ja, dat inderdaad wat Raiola op dit moment vraagt, een vraagprijs noemen. Dat de uitkomst gaat zijn. Wat vind je ervan dat Mickey van de Ven deze stap überhaupt neemt? Of eigenlijk Mino Raiola?
Nou ja, goed. Als hem echt daadwerkelijk die transfer beloofd is en dat Volendam nu zijn afspraken niet nakomt. En dan is dit denk ik een laatste redmiddel. En ja, dan vind ik het vanuit Van de Ven wel begrijpelijk. Zeker als het alternatief is dat hij anders nog even minimaal een half jaar in Volendam moet spelen. Dus een begrijpelijke keuze denk ik van Van de Ven. Alleen ja, de zin zeg maar van deze rechtszaak, ja, daar kun je een beetje je vraagtekens bij zetten. Inderdaad, omdat het eigenlijk bijna nooit lukt. We hebben de situatie gehad met Suárez, Groningen, Ajax. Nou, dat is toen op een andere manier geregeld, want via de arbitragezaak ging het ook niet. Dat is één voorbeeld. Nou, Frank de Boer, Ronald de Boer, weet iedereen waarschijnlijk nog wel richting Barcelona. Uiteindelijk kwam daar telkens een andere oplossing uit, maar niet een oplossing echt via de rechtbank. Er zijn eigenlijk maar twee voorbeelden waarbij het wel min of meer is gelukt. En dat zijn echt twee topnamen hoor. Tim Bakens.
Oeh.
Ja, die zag je niet aankomen. RKC naar Heracles zou die gaan. Vraagprijs was te hoog, rond de 7 ton. En die werd uiteindelijk vastgesteld op 4 ton. En dat vond Heracles nog te veel. Dus het hele feest is niet doorgegaan. Dus ook dat is mislukt. En de tweede was Hofstede van ook van VVV en Heracles voor bijna 2 ton. En die is wel doorgegaan. Alleen Hofstede heeft niks gepresteerd bij Heracles uiteindelijk. Dus ik kan niet 1 succesvol voorbeeld noemen helaas.
Ja, zegt genoeg. Garantie op succes dit. Ik ben vooral benieuwd op waarop de vraagprijs dan uiteindelijk gesteld gaat worden. Want hoeveel zou Van de Ven moeten kosten? Ik hoor bedrag tussen de 2 en de 3,5 miljoen.
Ja, en ik denk dat dat wel een redelijk reële vraagprijs is voor een speler die alleen nog maar in de keukenkampioenvisie gespeeld heeft. Dus wat dat betreft, ja, ik vind het heel gek dat ze er niet onderling zijn uitgekomen. Ja, en misschien zit het er dan ook in dat Volendam toch te veel vraagt en dat Riola niet met die vraagprijs akkoord wil gaan. En dat je dan uiteindelijk in deze situatie terechtkomt.
Ik vind het eigenlijk best wel gek dat er geen Nederlandse club is die erop in is gestapt.
Ja, ik ook. Wat mij betreft had hij al lang bij AZ of zo moeten spelen.
AZ, Feyenoord. Allebei.
Ja, voor Feyenoord is hij... ja, sorry, ik meen het toch echt serieus. Ja, waarschijnlijk te duur. Hoe gek dat weer ook is om te zeggen. Zeker als ze nu dat geld al hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld aan Jan Baks of aan de leenconstructie van Til. Qua salaris natuurlijk. Dat ze misschien... Ja, maar, ja, of jij het andere prioriteiten gelegd.
Ja, precies. Zeg maar, je hebt Trauner gehaald voor 1 miljoen. Je hebt Arnesen gehaald voor 800.000.
Orsnes.
Dankjewel. Zie je?
Arnesen heeft Orsnes gehaald.
Oh, mooi. Ja, nou ben je toch weer rond. Dus dan zit je al op 1,8. Nou ja, met een beetje interessante constructie moet je er dan wel tot 2,5, 3 komen, toch?
Ja. Ja, en even ervan uitgaan dat Van de Ven die stap ook wilde maken. Maar ja...
Op basis van wat er nu in de media komt, heb ik het gevoel dat als je moet kiezen tussen een volle Kuip en Volendam. Als Volendam, wat je zegt, dit zelf. Denk ik dat het een meer dan prima stap had geweest.
Ja, dat denk ik ook. Uiteindelijk denk ik toch dat hij in het buitenland terecht gaat komen. En Wolfsburg wordt ook genoemd als een van die clubs. En dat zou ik wel echt een super interessante stap vinden. Ten eerste omdat je... ook nog Champions League gaat spelen. Subtop in Duitsland. En in principe zou hij daar prima kunnen spelen met Lacroix achterin. Grote Frans talent. Aan de rechterkant. En dan Van de Ven aan de linkerkant, denk ik. Dat een mooie combinatie is.
Ik krijg een beetje... En dit is dan misschien dat middelvingermoment. Virgil van Dijk vibes. Als hij die stap in Nederland overslaat. En niet zozeer dat hij dat talent heeft. Maar die ging ook zonder de Nederlandse top over te slaan. Gelijk van Groningen naar Celtic. En daar groeide hij natuurlijk uit tot de speler die hij op dit moment is. En ik zie wel heel veel potentie in hem. En vind het in dat optiek best wel raar. Dat er geen Nederlandse club zoiets heeft van ja, die 2,5 of die 2,5 tot 3 miljoen moeten we gaan neerleggen. Want dan hebben we 3-4 jaar een Nederlandse voetballende, snelle, sterke centrale verdediger.
Ja, dit is eigenlijk een dag te vroeg, maar dit is wel echt een hot take als jij Van Dijk en Van de Ven in één adem noemt. Maar dat vind ik mooi. Het enige wat er nu nog een beetje aan ontbreekt is dus dat shirt over je hoofd en die middenvingers. Want die heb ik nog niet gezien voor de luisteraars. Misschien komt het nog verder op in deze podcast.
Ja, precies. Nou ja, volgens mij is de toon redelijk gezet. Er zijn wel transfers die wel zijn doorgang vonden. Pedro Ruiz lijkt op weg naar Nijmegen.
Ja, is inmiddels ook bevestigd. Nou, las ik net. Mooie constructie wel. Hij komt van Real Madrid of eigenlijk Real Madrid Castilla. Tweede team natuurlijk. Overgenomen door Olympique Marseille. En nu direct verhuurd aan NEC. Ja, en nu gooi ik hem er gewoon in. Ik denk dat dit echt, als hij echt fit is, want hij komt terug van een kruisbandblessure, heeft hij vorig jaar gehad. Ja, dan kan dit echt een sensatie worden. Dus dat, ze hebben Ali Akman al, waar jij volgens mij heel groot fan van bent.
Ja, zeker. Ik vind dat echt een hele fijne spits. Ook best wel onder de indruk dat NEC die heeft binnen kunnen halen. Een van de grootste, rotere Turkse talenten in de spits.
Ja, dan komt nu deze jongen nog bij. En daar ben ik dus heel erg onder de indruk van dat ze deze jongen hebben weten binnen te halen. Het is een spits van 1,98 meter. En het is technisch een hele goede kopper. Soms heb je ook nog wel eens een super lange spits, maar die je gewoon totaal niet kan koppen. Dat kan deze jongen wel. Ik heb onder andere een doelpunt gezien waarbij hij een technisch heel knap verlengt. Maar ook bijvoorbeeld het in bal klaarlegt met zijn hoofd voor een medespeler. En dat vind ik echt wel een kwaliteit. Nou, zeker tegen verdedigers in de Nederlandse competitie heb je dan echt een extra wapen. En ik vind hem ook verrassend lichtvoetig voor een speler van zijn lengte. Dus als hij echt fit is, ja, dan kijk ik echt heel erg naar uit dat hij in dat NEC shirt gaat spelen.
Heb je, als beide spelers zo uitpakken zoals ze uitpakken, dus Ali Akman kan dit doorzetten, Pedro Ruiz is de speler die jij op dit moment beschrijft. Kan zo'n spitsenduo als ze gelijk zorgen voor handhaving? Dus als je twee spelers hebt die echt hun rendement volmaken?
Ja, dat denk ik sowieso. Maar ik denk dat NEC over het algemeen al een hele sterke selectie heeft. En meer heeft gedaan dan andere clubs die onderin staan. Of die voor de onderste plek in aanmerking komen, laat ik het zo zeggen. Dus wat dat betreft zit NEC volgens mij sowieso al goed. En de spitspositie was nog een probleem. Omdat de Romani daar in het begin stond. Ja, dat is niet echt een spits. Ja, nu hebben ze eerst al Akman en nu deze jongen er ook nog bij. Ja, dit is denk ik het definitieve zetje dat ze sowieso wel in de middenmoot gaan eindigen.
Goed nieuws voor iedereen in Nijmegen omstreken.
Ja, nou, ze hebben het gewoon goed voor elkaar, denk ik.
Ja, ja, wat dat betreft, om maar een bruggetje te maken. In West Ham hebben ze het ook goed voor elkaar. Die hebben zojuist Zuma aangekondigd voor 30 miljoen. Wat vind je van die transfer?
Ja.
Zegt je weinig.
Nou, ik heb het idee dat zeg maar, het talent wat hem op jonge leeftijd is toegedicht, dat er misschien nooit helemaal uitgekomen is. En ik denk dat jij zelf beter een inschatting kan maken van zijn huidige niveau en wat hij kan toevoegen aan West Ham.
Ja, dat ik vind Kurtzuma, denk dat je hem in die paar zinnen perfect omschreef. Hij werd heel lang gezien als een van de grootste Franse verdedigende talenten en de toekomst van het Franse nationale elftal. Nou ja, nu heb je wel de pech met het nodige centrale verdedigersgeweld. Maar uiteindelijk heeft hij nog echt best wel veel gespeeld, ook voor Chelsea. En ik denk een directe versterking voor West Ham. En wat het heel interessant maakt, is dat er nu een transfercarousel lijkt te gaan bewegen. Want ze krijgen 30 miljoen voor. Sevilla zit eigenlijk al de hele zomer achter Koundé aan, de centrale verdediger van Sevilla.
Chelsea zit daar de hele
zomer. Chelsea, ja. Die zou eerst voor 80 miljoen moeten gaan. Alleen gisteren noemde een journalist het bedrag van 50 miljoen.
Ja, wat is daar in de tussentijd gebeurd, Jeroen? Heb jij een idee?
Een redelijke kortingsticker.
35% gewoon erop geplakt,
ja,
ongeveer.
Ja. Nee, nu werd dat ook wel weer redelijk onkracht. Althans, Alaphilippe kon zich niets meer voorstellen dat dat waar was. En ik moet ook zeggen dat ik daar wel een beetje naar neig. Ik denk wel dat het, als je 65 à 70 miljoen neerlegt, dat je hem dan wel hebt. En dan gaat Chelsea wel echt richting een verschrikkelijk goed team met een hele goede coach. En dat als niet per se Chelsea fan doet dat pijn. En die willen dan, of Sevilla wil dan weer achter Botman aangaan. Dus dat vind ik op zich wel een interessante transfercarousel, wat eens een transfer dan teweeg kan brengen.
Ja, ja, het is een beetje wat er gebeurt, hè, deze transferperiode, dat in Spanje en in Italië goede spelers worden verkocht voor redelijk veel geld, maar soms ook gekke deals. En dat ze dan goedkopere jongens terug proberen te halen. Ja, of Botman dan helemaal niet heel goedkoop is, dat weet ik niet, want daar zitten denk ik ook best wel veel clubs achteraan. Ik zit alleen even meer even te kijken naar de match van hem in Sevilla. Past hij bij die speelstijl, zeg maar, met zijn, ja, misschien toch wel wat gebrek aan bewegelijkheid, snelheid, of dat in Spanje ook kan?
Ja, ik zit inderdaad nu hard op na te denken. Wat ik er opvallend aan vind, is dat Koundé is een supersnelle jongen. Echt, echt absurd snel, zeg maar, voor een centrale verdediger, en kan heel goed voetballen. Ja, dat gedeelte heeft Botman natuurlijk ook. Alleen inderdaad, het bewegelijke en snelle, dat zit er niet helemaal in. Nu zitten bij Sevilla wel twee wingbacks die wel die snelheid hebben met Acuña en Jesus Navas. Dus er is wel wat backup. En Diego Carlos is ook op zich een snelle jongen. Ik denk wel dat het kan. Maar je gaat wel je speelstijl veranderen. Want ja, Koundé is buiten het feit dat Koundé denk ik een van de beste centrale verdedigers is in zijn leeftijdscategorie. Ja, ga je absoluut wat inleveren als je voor Botman gaat. Maar ja, ik denk dat je Botman voor 25 tot 30 miljoen kan ophalen. Dan ga je, je had wel gewoon een versterking die er gelijk kan staan.
Ja, en ik wil hem ook absoluut juist niet zo afschrijven op basis van die wedstrijd bijvoorbeeld van Jong Oranje. Ik denk dat zijn plafond nog veel hoger ligt. Dat hij nog best wel veel ruimte heeft om te ontwikkelen in de positionering, maar ook in zijn explosiviteit, zeg maar, dat hij daar echt nog wel stap in kan zetten. En dan vind ik het juist mooi als hij naar Sevilla gaat om te kijken of hij dat niveau aan kan.
Ja, 100%. Ik denk dat dat voor ons als Nederlands voetbal is het ook denk ik heel erg goed als je niet dat Lille een slecht niveau is. Je wordt niet voor niets kampioen van Frankrijk. Maar als je weer onder een nieuwe trainer loopt, Sevilla is zich goed aan het versterken. Ik denk dat zij stiekem dit seizoen zomaar een outsider kunnen zijn. Echt, omdat ze nu ook in de breedte hebben ze zich flink versterkt voor de Spaanse titel. En dan zou deze transfer daar echt wel bij kunnen helpen. Wolves wordt ook nog genoemd voor Botman. Ik vind het op zich wel een interessante categorie clubs. Wat had jij dit verwacht? Of had jij al verwacht dat Botman misschien een stap nog daarboven zou kunnen gaan?
Nee, ik denk dat die clubs daarboven dat risico niet kunnen nemen om hem er meteen al in te zetten. Zeker als je in Engeland, stel dat je bijvoorbeeld Liverpool zou kiezen, of dat Liverpool voor hem zou kiezen, en dat je dan in een titelrace terechtkomt met een Chelsea, met een City die zich absurd hebben versterkt, en dat jij dan een jongen er neerzet die er, waarvan je niet zeker weet 100% dat hij er gaat staan, ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Dus dan zou Wolves logischer zijn, en voor hemzelf waarschijnlijk ook beter, dat het een soort tussenstap is, dat hij eerst kan kijken, kan ik het niveau aan, en dat je vanaf daar weer door kan, zoals bijvoorbeeld een Wijnaldum ook heeft gedaan in Premier League.
Ja. Wie, als je tussen deze twee clubs zou moeten kiezen, Wolves of Lille? Voor Botman?
Ja, of Wolves of Sevilla, ja. Of je bedoelt blijven bij Lille.
Ja, wauw, what the fuck. Wolves, Lille, ja. Van inderdaad, van Wolves naar Sevilla, vanaf Lille.
Ja, dan zou ik nu met de hype, zeg maar, om de Engelse competitie en de concurrentie die je daar krijgt, dat je meteen kan meten op het hoogste niveau, alleen dan nog niet bij de hoogste club, zou ik daar denk ik voor kiezen. Ja, ik vind Sevilla eigenlijk een veel mooiere club, maar qua competitie en qua je meten met de beste is misschien wel, helaas, zeg ik een beetje tussen haakjes, nu Engeland echt de place to be, zeg maar.
Ja, daar heb je gelijk in. Ik denk voetballen, dat het misschien het spel van Sevilla beter zou liggen. Er wordt namelijk veel meer gevoetbald, ook vanuit achteruit. En Sevilla heeft dan wel eens het probleem dat ze zeker hun opbouw relatief traag is. En daarom ze vrij statisch en saai kunnen voetballen. En hij brengt wel voetbal, dat zag je afgelopen jaar ook wel bij Lille. En die match zie ik wel voor me. Maar ik ben ook helemaal eens met je van, ja, in de Premier League, dat is waar het op dit moment gebeurt. Als je kijkt hoe eigenlijk de top 8 al aan het ontwikkelen is daar. En hoe dicht dat bij elkaar zit en hoeveel geld zij uitgeven. Ja, als je je daar staande kan houden, dan is de absolute top echt een hele kleine stap.
Oké, nou ja, benieuwd wat hij gaat doen.
Ja, voordat we naar de Europese wedstrijden gaan, nog wat nieuws over de analisten. De Boer, Ronald de Boer, is uit zijn functie gezet door ESPN. Had je dat meegekregen?
Nee, dit komt voor mij echt als een verrassing.
Ik zie het in je ogen dat ik een breking heb.
Ja.
Ja, dat is mooi. Ze hebben in principe de samenwerking opgezegd. Wat op zich allemaal weer vaag klinkt. Want aankomende zaterdag mag hij nog wel de wedstrijd analyseren. Maar omdat hij ambassadeur is van het Qatar 2022, zeg maar. Hebben ze zoiets gehad van, nee, dit gaan we niet doen. Wij zeggen in principe de samenwerking op. Wat vind je daarvan? Ja, real time is dit.
Ja. Aan de ene kant dan gek, want dit is niet nieuw.
Ja.
Aan de andere kant, ja. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik gooi er gewoon even een spreekwoord / gezegde in. Ik vind het best goed dat je als organisatie, zeg maar, hiervoor gaat staan en dat je daarnaar handelt.
Ja, precies.
Ook al is Ronald de Boer, denk ik, een van de beste voetbalanalisten van Nederland. Misschien wel, inhoudelijk gezien, misschien wel de beste. Maar als hij hier als organisatie voor staat, dan vind ik het een goede beslissing.
Ja, het enige is dan wel weer opvallend. Ze stoppen met hem als vaste analist. Maar hij mag dus nog wel af en toe langs een wedstrijd staan om daar te analyseren.
Ja, oké, dan is het een rare beslissing, punt.
Ja, toch?
Ja.
Ja, dat... Dat vond ik dus ook. De Boer, die al niet werd ingezet bij commercial van ESPN, wordt nieuwsdien, heeft door de maatregel van het betaalzender de mogelijkheid om elders aan te schuiven. De analist was nog onlangs nog te zien bij Ziggo Sport. De boer heeft zelf overigens nog niet gereageerd op de beslissing van ESPN om de samenwerking op een laag pitje te zetten.
Nee, ik denk dat het vast wel inderdaad wel een partij is die hem wel groot laat aanschuiven. En dat is ook, ja, dat is ook een keuze. Maar ik vind dit wel vreemd inderdaad.
Ja, dit is toch, dat is het vooral. Het is van, ik vind het een best wel goed statement. En ik vind het ook best wel mooi dat je op die manier maatschappelijk uitspreekt. Maar als je dan vervolgens net niets doet, dat voelt dan heel erg tegenstrijdig. Van ja, we zijn die totaal niet mee eens. En daarom mag hij nog maar soms aansluiten.
Ja. Ja, hoe langer je over je nadenkt, hoe gekker het is.
Ja, precies.
Maar goed.
Hij had ook de 6500 doden had hij ook genuanceerd. En inmiddels waren het er ook 15.000, dus ik snap zijn nuance op zich ook wel.
Ja, dat is sowieso niet handig om met cijfers te gaan goochelen. En ja, hij fungeert dan ook een beetje als een spreekbuis haast van Qatar. En nou ja, goed, op zich is het prima als jij je mening daarin uit. Alleen als het vanuit die functie is en op deze manier, dan komt het heel vreemd over.
Ja, precies. Nou ja, laten we maar gewoon doorgaan naar veel leukere dingen. Wat dat betreft, Vitesse Anderlecht was vorige week echt genieten. Jammer dat in de laatste minuten de overwinning niet kon worden binnengesleept.
Nee.
Gelukkig dat het geen nederlaag werd.
Nee, dat had inderdaad ook nog gekund. Het was echt een knotsgek duel. Ik kan me niet voorstellen dat in Arnhem ook weer zo is bijna. Hoewel alle ingrediënten qua aan Vitesse kant wel aanwezig zijn om weer een paar doelpunten tegen te krijgen. Rasmus is nog geblesseerd. Doekie is geblesseerd. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe Vitesse deze twee afgelopen weken heeft gemist. Daarnaast kan Manhoef niet spelen. Nou goed, dat is jammer. Vooral jammer in aanvallend opzicht. Want die heeft echt wel verrast. Tegenstanders verrast in die eerste wedstrijden van het seizoen. Maar defensieve zekerheid is er vanavond sowieso niet. Ja, en Anderlecht is ook een beetje een... ondanks dat die ook geen goede indruk hebben gemaakt aan het begin van het seizoen, denk ik dat zij ja, vanavond al wel relatief makkelijk met Vitesse gaan afrekenen.
Ja?
Ja, dat kan haast niet anders. Als je ziet hoe zwak Vitesse was tegen Willem II, ze kunnen ook niet even een blik open trekken met andere centrale verdedigers. Ze zullen toch weer moeten vertrouwen op of Oros of Hayek of allebei. Ik hoop dat hij een manier vindt, bijvoorbeeld door het systeem om te zetten of door Cornelis niet in het midden te zetten, maar aan de rechterkant. Dat een van die twee er in ieder geval uit kan.
Mm-hmm.
Want anders, ja. Het is echt een beetje het team, zeg maar, wat niet goed voorbereid naar die playoffs is gegaan. In mijn ogen, Vitesse. En dat gaat ze vanavond gewoon opbreken.
Wat hadden ze moeten doen?
Nou, ze hadden eerder de selectie op orde moeten hebben. En eerder door moeten selecteren. Die Oros loopt er al langer rond. Hayek loopt er al langer rond. Ja, je weet het niveau van die jongens. Je weet ook als een Doekie of een Rasmus uitvalt dat je daar een goed alternatief voor moet hebben. Dat hebben ze gewoon niet. Dus ja, daar hadden ze op door moeten schakelen. En ja, ten aarde half wel bij half niet bij Bazour. Niet helemaal fit. Ze hebben het gewoon niet goed voor elkaar. En die nieuwe jongens, die moeten er eigenlijk meteen staan. Baden Frederiksen, Akiobo. Deels doen ze dat wel, maar die zijn ook nog niet top. Dus eigenlijk zijn ze gewoon niet goed voorbereid deze play-offs ingegaan, in mijn ogen.
Nou, harde conclusie. Zijn er nog dingen waar de Vitesse-fans die dit luisteren zich aan vast kunnen houden?
Ik was er al bang voor, want we moeten natuurlijk ook nog een beetje de positieve kant. Dan zal het echt de zwakte van Anderlecht moeten zijn. Die ze ook in het uitduel voor Vitesse toonde. Alleen daar vielen zij gewoon heel erg terug in de tweede helft qua niveau. Ja, dus daar moeten we nu dan ook maar weer op hopen voor vanavond.
Ja, als je kijkt naar het elftal van Anderlecht. Best wel bekende namen, met Cirkzee natuurlijk. Maar ook met Verscharen, die tegen de Belgische nationale selectie aanzat. Wesley Hoed natuurlijk. Veel bekende, stiekem. Als je naar de namen van dit Anderlecht kijkt en de namen van Vitesse, is het ook geen schande als je het hier niet tegen redt.
Nee.
Is het nu niet stiekem zonde dat je die uitdoel op de regel niet mee hebt?
Sowieso. Dat is voor de hand liggend. Maar de kans dat ze het hier op een 0-0'tje of een 1-1 weten te houden, acht ik sowieso vrij klein. Het werkt inderdaad niet in hun voordeel.
Hoe zou jij deze wedstrijd aanpakken, als je Vitesse wel? Zou je op de omschakeling gokken of pressen op hun verdediging? Want ja, het is niet, ik vind verdedigend vond ik het niet heel erg sterk bij Anderlecht.
Nee, maar ik zou wel op de omschakeling gokken. Ook omdat ze hebben laten zien in eerdere wedstrijden dat ze daar wel sterk op zijn. En ik denk echt als zij in een situatie komen waarin ze veel druk krijgen op hun eigen achterhoede, Vitesse, dat het sowieso fout gaat. Dus in dit geval zou ik gewoon even van het verdedigende plaatje uitgaan. Zoals ze vorig jaar ook wel eens gewoon van de defensie op de defensie hebben vertrouwd. En van daaruit proberen om wat in de omschakeling te doen.
Moeten we dan... zou je Tanane opstellen vanaf het begin?
Ja. Ja, natuurlijk. Ja, hij kan sowieso altijd wel een minuut of 60 of zo spelen. Ondanks dat hij niet topfit is. En dan kan hij zoveel brengen in die periode dat je hem eigenlijk altijd moet opstellen.
Ja, precies. Want hij werd nog wel eens... Ja, hij was daar zelf ook een beetje boos over, toch?
Dat ja.
Bazour wel alles mocht spelen, maar hij niet. En ze wilden allebei in principe tussen aanhalingstekens weg. Ja, ik snap wel waar hij vandaan komt. Jij?
Ja, maar hij heeft na de wedstrijd tegen Anderlecht heeft hij ook een heel duidelijk interview gegeven waarin hij volgens voor mijn gevoel eigenlijk nog meer wilde zeggen dan dat daar op televisie uitkwam bij ESPN. En dat hij daar echt even een statement wilde afgeven. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat Letje nu op gaan gokken om hem ook aan de kant te houden. Want ja, Vitesse heeft gewoon geen betere alternatieven. En hij kan prima een uurtje zijn waarde bewijzen voor dit Vitesse. En dat dan dat hij dan maar naar de kant gaat. Liever dat dan dat hij weer in 20 minuten iets moet bewijzen. Dat gaat zeker als hij hem achter staat. En het is rommelig en het loopt niet goed zoals tegen Dundalk. Ja, dan heb je ook geen fluit aan Tanane. Want dan gaat hij zich alleen maar irriteren. Dus ik zou hem gewoon vanaf het begin opstellen.
Nou, dat is bij deze besloten.
Ja, Letts kan er niet meer onderuit.
Letts kan er niet meer onderuit.
Hoppa.
Oeps. Dan gaan we nu door naar AZ Celtic. De moeilijkst bekijkbare wedstrijd, in ieder geval de heenwedstrijd. Terug kunnen we het via Facebook, op de Facebook kunnen we het zien.
Alles wat op Facebook staat is waar. Dus we kunnen...
Het klopt.
Ja, we kunnen de uitslag niet ontkennen. Ja, heel gek hoe dat gelopen is. Maar goed, daar heeft Nieuw het gisteren ook over gehad. Ja, waarschijnlijk is er gewoon een bedrag geboden wat onder de productiekosten ligt. Ja, en daardoor nu gewoon op Facebook. Nou ja, voor ons in ieder geval, voor de mensen die Facebook hebben, is het in ieder geval te bekijken. Dus daar ben ik blij om, dat ik niet nog weer in allerlei bochten hoef te wringen om dit duel te zien. Ja, maar wel heel gek hoe dit gelopen is.
Ik bedoel,
ja, als je toch een van die partijen, wie dat dan ook is, had er gewoon voor moeten zorgen dat deze wedstrijd ook zichtbaar is. Als je ook bijvoorbeeld een Feyenoord uitzendt of een andere grote wedstrijd die misschien wat meer oplevert. Ja, dan pak je deze ook gewoon mee. En ja, ga je niet op een paar euro zitten om voetbalfans naar een ander kanaal te moeten verwijzen. Ik vind dat heel vreemd, maar goed.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ze moeten een 2-0 achterstand wegpoetsen.
Ja.
Dat is best wel een opgave.
Ja, heel ongelukkig opgelopen natuurlijk in die uitwedstrijd. Want daar hebben ze best wel de kansen gehad. Balletje nog tegen de paal van Abu Ghlal. Een paar hele goede reddingen van Joe Hart, tot mijn verbazing. Ik dacht dat hij bijna in het bejaardenhuis zat, maar dat bleek mee te vallen. En ja, ik zie ook niet in hoe AZ dit goed gaat maken. Een 2-0 achterstand tegen een ploeg die in mijn ogen echt niet minder is dan AZ. Waar ze een paar hele grote talenten voorin hebben rondlopen. Of ook nieuwe aankopen die meteen goed renderen. Dus ja, ik zie dit heel zwaar in. En ja, ik denk ook dat AZ er het laatste jaar ook een beetje onbekend stond. Dat ze in heel veel wedstrijden wel moeite hadden. En dat ze af en toe een keer heel erg uithaalden. Ja, dat laatste moeten we dan maar op hopen.
Ja, en dan mis je nog het ingrediënt van spelers die uit het niets wat kunnen creëren. Ik heb nu het gevoel dat heel erg op de schouders van Carlson ligt.
Ja, en Abu Ghlal hoort daar ook wel bij. Dat is ook wel een speler met rendement. Maar ja, of die er nou ineens vanavond 3 in gaat schieten, dat is ook weer een beetje een vraagteken. Dus ja, lastig. En ook sowieso nieuweling Vinal Jens is er nog niet bij. Verhulst keept wel heel goed in de laatste wedstrijd, maar ja, is in principe natuurlijk ook geen eerste keeper voor AZ. Nou, Wijndal is nog geblesseerd, dus je zit nog steeds met het probleem aan de linkerkant. Oosting gaat daar denk ik gewoon spelen. Ja, Mitchell Koopmeiners speelde vorige keer wel. Die zullen nu waarschijnlijk ook weer spelen, dus dat is positief. Maar voor de rest, ja, zie ik binnen dit AZ-elftal onvoldoende kwaliteit om zomaar even een Celtic op te rollen.
Ja, het is grappig hoe dat werkt. Maar als je dan 3 belangrijke spelers weghaalt met Wijndal, Stengs en Boadu. wat voor slagkracht er overblijft. Of eigenlijk een gebrek aan slagkracht. Want had je die drie jongens er wel bij gehad, dan had ik, en je had nu tegen Celtic aangetreden, dan had ik wel gezegd van, nou oké, 2-0 wordt echt een pittige dag. Maar ik zie wel genoeg mogelijkheden dat er nog wat kan gebeuren. Dat gevoel heb ik nu inderdaad. Ja, ik loop wel redelijk hand in hand met jou in deze voorbeschouwing mee. Dat gaat echt heel erg pittig worden.
Ja, ja, het is eigenlijk de grote vraag van wie wordt de Ricky van Wolfswinkel van AZ? Utrecht slaagde er ooit in om die 2-0 achterstand natuurlijk goed te maken in eigen huis. Met drie goals van Ricky van Wolfswinkel. Echt een geweldige wedstrijd was dat destijds. Ja, ik weet alleen niet zo goed wie de Ricky van Wolfswinkel van AZ is. Dus dat gaan we dan vanavond ontdekken.
Pavlidis dan maar, hè?
Ja, ja, nou, rekening goed. Spitsje, neusje voor de goal. Dat moet dan de nieuwe Ricky worden.
Ricky Pavlidis. Daar doen we het voor.
Nieuwe bijnaam ook meteen. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee.
Lekker toch?
Laten we het hopen.
Laten we het hopen.
Trouwens sowieso, hè. Kijk, ook als het niet lukt voor AZ, dan halen ze die Europa League niet. Gelukkig hebben ze nog het vangnet van de Conference League. Ja, dan nog vind ik dat ze te weinig aan hebben gedaan dit seizoen qua transfers en qua snelheid van transfers om dit toernooi te halen. Maar gelukkig is er voor hun nog een zijweg, ja, richting Europa.
Dat vind ik oprecht ook echt heel erg raar. Want ze hebben echt al vrij vroeg hebben ze geld binnen gehad.
Ja.
En ook echt wel significante bedragen. Maar hebben ze rond de 30 miljoen nu binnengehaald met transfers.
Ja.
Meer zelfs.
Kleine aankopen gedaan voor een paar miljoen euro. En sommige laatste mensen zoals de keeper. Ja.
Keeper, de rechtsback. Whitney of zo. Uit Noorwegen.
Ja, Whitney hebben ze ook erbij gehaald. Ja,
ja, het voelt allemaal incompleet inderdaad. In deze fase, zo rond 26 augustus, is dat relatief gek.
Ja, ja, dat is mijn club die het goed voor elkaar heeft.
Is dat Feyenoord?
Dat kunnen we wel zeggen, ja.
Wat een voorzet als brug, dat vind ik toch geweldig. Ja, die hebben een gemakkelijke 5-0 overwinning tegen Elfsborg. Wel een geschorste Bijlo en Senesi met een lichte liesblessure. Maar verder weinig spelers die rust gaan krijgen.
Ze hebben zichzelf de ruimte verschaft om met het B-elftal te spelen. Alleen dat gaan ze niet, doen. Tenminste, zoals ik het van Slot begreep, gaat hij geen spelers per se rust geven. En dat sluit eigenlijk ook een beetje aan hoe ze dit hele seizoen hebben aangepakt. Wedstrijden op donderdag en zondag. Dan nog weer een oefenwedstrijd erachteraan. Of een competitiewedstrijd nu dan. In dat ritme blijven doorgaan. Zoveel mogelijk patronen erin slijpen. En binnen die wedstrijd bijvoorbeeld, denk aan de helft dat ze al gaan wisselen. En dat ze na een uur zeker ook nog wat jongens naar de kant gaan halen. Ja, en of ze daar dan 1-1 spelen of 1-0 verliezen of 1-0 winnen. Ja, volgens mij maakt dat allemaal geen zak uit voor Feyenoord. Dus ja.
Netjes.
Coëfficiëntenranglijst zie ik het een beetje zwaar voorin voor vanavond. Maar ja.
Ja, maar die negativiteit hebben we niet nodig, joh. Zeg maar,
ik ben de boel enorm aan het jinxen. Ik hoop dat ze alle drie gewoon echt fantastisch gaan doen. En dat we gewoon die Polonaise kunnen lopen vanavond.
Ja, en dan we nemen de podcast om 4:30 op. Over anderhalf uur zitten de meeste Ajax supporters zullen voor de tv zitten. Want dan is die Champions League loting.
Ja. Ja,
heb jij al een voorkeur?
Nou ja, ja, het moet bijna wel zwaar worden. Als je kijkt naar die pot 1 en pot 2, waar Ajax dus helaas niet meer in zit, ook niet meer in pot 2. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt, vooral die pot 2, die kan bijna gewoon niet goed loten. Het beste is misschien Sevilla. Nou ja, tel uit je winst. Dat is beter, denk ik, dan waar Ajax de laatste jaren tegen heeft gespeeld. Atalanta, Valencia, dat soort clubs. Dan zit Sevilla daar voor mijn gevoel nog een stukje boven. Mm-hmm. Of in ieder geval op gelijk niveau. En dat was al lastig. Ja, en alle andere clubs die erin zitten zijn maar verschrikkelijk. Ja, laat staan, pot 1 zit natuurlijk een paar hele goede teams in. En heb je in pot 4 nog een paar flinke outsiders. Ja, ik weet niet welke jij daar nog uit zou willen loten of juist niet.
Ja, ik ben altijd van de makkelijkste loting, want ik wil gewoon dat je ver komt. Maar ik maak de reisjes niet zo heel veel uit. Ik wil gewoon dat Ajax ver komt. En dat kom je als je makkelijker tegenstanders tegenkomt. Dus ik hoop vooral in die eerste pot op Lille, Inter of Sporting. Dat vind ik echt wel de minste. En dan Sevilla. En met een beetje creativiteit Dortmund. En dan in de laatste pot Dynamo Kiev, Malmö, Sheriff of Young Boys. Zeg maar, ja, als het een combinatie wordt van die, dan ben ik blij. En dan mag er per ongeluk wel één betere bij komen. Maar wat je zegt, de kans op een slechte loting is aanzienlijk groter dan de kans op een goede loting. En met de huidige doelman ga je een goede loting nooit overleven. En dat is best wel pijnlijk.
Ja. Ja, het is een beetje... Nee, eigenlijk moet Ajax... Nou ja, dat is veel te makkelijk gezegd natuurlijk. Maar alleen als Ajax weer het niveau had van een paar jaar geleden, zeg maar, dan maakt het niet zo heel veel uit wie je loopt. En de afgelopen jaren zijn ze zelfs met die selecties zijn ze ook in betere pools al niet verder gekomen. Of in betere, in gunstigere pools, laat ik het zo zeggen. Dus ja, ik zie het best wel zwaar in wat dat betreft.
Misschien hoor je morgen, of misschien hoor je deze aankomende week gewoon een Pantelis podcast met een super lyrische Lars, omdat we Lille, Sevilla en Malmö hebben geloot. Want een combinatie van goede steden en een haalbare loting, maar ik ben bang voor een ander scenario.
Ja. Ja, we hebben weinig positiviteit over de Nederlandse clubs in Europa eruit gegooid, helaas.
Ja, maar weet je, af en toe moet je ook realistisch zijn. En dan krijg je weer wat credibility en dan kunnen we daarna weer lovend zijn.
Kunnen we daarna weer gewoon...
En we waren lovend over Feyenoord. Feyenoord, supergoed. Pak je gewoon even mee.
Ja, en met deze mega jinx in ieder geval hopen we dat we even realiseren dat Nederlandse clubs wel gewoon vanavond gaan winnen. En dat we hier morgen op Hot Take Friday gewoon echt in een fantastische stemming en sfeer weer terug zijn, denk ik.
Ik vind het perfect.